Dit is Dichter bij de Schrijver, een podcastserie van de Kneep en Biblioplus over schrijftalenten in de regio Land van Kuik en Maasduinen. Dit keer is mijn gast Lot Vekemans, toneel- en scenario-schrijfster. Haar werk is in meer dan 35 landen opgevoerd en in maar liefst 22 talen vertaald. Ze studeerde in 1993 af als schrijver aan de schrijversvakschool in Amsterdam, hoofdvak drama. Maar ze studeerde aanvankelijk sociale geografie. Toch is haar credo: eigenlijk zou ik iedereen afraden om toneel te gaan schrijven. Welkom Lot.
Dankjewel.
Ja, het was nogal pittig om het gesprek met jou af te spreken. Hoe komt dat?
Ik zeg altijd dat ik... Vroeger zei ik wel eens, ik ben onbetrouwbaar, maar dat ben ik niet. Mijn agenda is heel wispelturig.
Jouw agenda is onbetrouwbaar?
Mijn agenda is, niet onbetrouwbaar, dat is niet het juiste woord. Wispelturig.
Wispelturig.
Dat wil zeggen, er komen vaak dingen op het laatste moment tussendoor. En omdat ik natuurlijk heel veel werk heb waar groepen of andere mensen bij betrokken zijn, is dat niet eenvoudig om te zeggen... Dat is eigenlijk voor iedereen geldt dat in dat proces. Dan kun je niet zeggen, ja, ik ben er dan dus even niet bij of ik kan nu niet. Ja. Dus dat betekent dat ik... En ook dingen in het buitenland hoor ik ook vaak pas heel laat. En,
ja, want je bent momenteel bezig met een afronding, geloof ik, van een toneelstuk.
Toen wij elkaar de eerste keer zouden treffen, toen was ik in de afrondende, of niet ik, dat project was in de afrondende fase. Dat was de bewerking die ik zelf gemaakt heb van Gif. De toneeltekst van Gif.
Ja, een van je bekendste stukken, hè?
Ja, mijn bekendste, mijn hit, zeg ik altijd.
Ja, 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 ja.
Mijn internationale hit. Maar
dat
stuk zijn we ook al heel lang mee bezig, aan die verfilming. In 2014 had ik daar het eerste gesprek over, dus kun je nagaan.
Jeetje.
En dat is nu, daar zijn in januari de opnames echt van begonnen. Een Engelstalige cast, of tenminste Engelstalige voorstelling. Mm-hmm. Met Tim Roth en Trine Derrehom in die rollen. En ja, dan moet ik gewoon maar afwachten wanneer ik... gewenst, gevraagd, opgeroepen wordt.
Ja.
Dus dat was precies in die periode dat wij elkaar zouden treffen. En daar ging nog alles, dingen net een beetje anders, zoals dat gaat in de filmwereld.
Maar oké, de aanhouder wint.
Ja, dat blijkt. Ik zit hier.
Dat blijkt, we zitten hier. Hey, ik zei het al in het voorwoordje, je studeerde eerst sociale geografie.
Ja.
Ja, laat ik dat nou ook gedaan hebben.
Ja, leuk.
En dat is toevallig, maar... Ik zie wel een zeker verband op een of andere manier, want ook ik doe iets met drama en met schrijven. Ik zie wel een verband tussen sociale geografie en drama schrijven.
Ja, ik vind dat voor mezelf zeker ook, op verschillende manieren eigenlijk. In de eerste plaats, want mensen vragen wat is sociale geografie dan altijd.
Ja.
Ik weet niet, ze vragen ze ook 100.000 keer gehoord hebben. En ik zei altijd, sociale geografie bestudeert de invloed van de mens op de ruimte en de invloed van de ruimte op de mens. Zo simpel
basis
is het.
Is het
dat
al.
Is de basis. En ja, dat is natuurlijk een heel dramatisch gegeven.
Ja.
Alleen dat al. Het ene brengt het ander in beweging en andersom.
Ja.
En daar ben je jaren mee bezig geweest om daarnaar te kijken. Het is ook een heel erg, vind ik, een studie die niet zozeer gaat over feiten leren, maar over kijken.
Ja, en kijken doe je ook op reizen. Hè?
Doe je op reizen, op nieuwe werelden ontdekken, je openstellen, willen ontdekken, nieuwsgierig zijn.
Inzichten krijgen.
Ja, en vooral dat, het leert je heel erg, vind ik. En dat, in die zin vind ik het nog, ben ik ontzettend blij dat ik het gestudeerd heb. Geeft het je enorme verruiming en een wil om eigenlijk naar dingen te kijken.
Ja.
En ik ben dan afgestudeerd in de educatie voor ontwikkelingslanden, heette dat toen nog. En ik heb als mijn laatste werk waarmee ik afstudeerde, ben ik naar een zelfhulpproject in Nicaragua gegaan. Ik studeerde in Utrecht en Utrecht had een stedenband met León, de tweede stad van Nicaragua.
Ja.
En daar ging een van de projecten, was daar een zelfbouwproject in een van de William Fonseca. Dat was een wijk net iets buiten León, wat we gewoon eigenlijk een sloppenwijk zouden noemen. Mm-hmm. Het heel groot verschil overigens binnen die sloppenwijk, van echte krotten tot echt al redelijke huizen. Ja. Maar dat was wat Utrecht steunde. Ja. En ik ben daar toen een maand naartoe geweest en heb een tentoonstelling over dat project gemaakt. Dus ik fotografeerde ook heel veel toen. Ja. Ja, en dat zijn natuurlijk ervaringen die je enorm vormen. Als je een maand bij mensen woont en daar ook allerlei mensen leert kennen en langzaamaan eigenlijk de structuur van die wijk leert kennen.
En je fotografeerde al. Je was aan het kijken van wat die mensen, hoe ze leefden enzovoort. Dus je was eigenlijk al een beetje meer naar de...
Ik was al heel erg aan het kijken eigenlijk. En ik heb de eerste 2 weken trouwens mijn camera nooit bij me gehad. Dus alleen maar gepraat. En pas na 2 weken als ik mensen kende ben ik... In die zin ben ik zeg maar altijd een scheiterige fotograaf. Ja. Want ik vind het altijd lastig om zo binnen te dringen. Ja. Maar na 2 weken kende iedereen me natuurlijk daar. En, dus ik wou dat nieuwsgierige.
Juist.
Ik zeg ook wel eens, ik voel me soms wel een ontdekkingsreiziger of een ontwikkelingswerker. Ik wil altijd iets ontwikkelen. En dat ben ik volgens mij nog steeds, ook in mijn werk.
Ja, want je bent dus uiteindelijk overgestapt van aardrijkskunde, beleving, ontwikkelingslanden, naar het schrijven voor toneel en...
Ja, dat was er altijd al. Toneel is altijd in mijn leven. Ik kom uit een familie waar we echt letterlijk tussen de schuifdeuren toneel met een verkleedkist.
Okay.
Ik heb als kind toneel gespeeld, als puber toneel gespeeld. Dus dat was er eigenlijk altijd al. Ik heb ook een tijd overwogen. Ik wilde eigenlijk naar de filmacademie. Mm-hmm. Dus het waren 2 dingen, geografie of een filmacademie, wat natuurlijk bizar ver uit elkaar lag ook.
Dat lijkt zo dan, ja.
Ik heb tijdens mijn studententijd ook heel veel gespeeld. Toen werd eigenlijk ook gezegd, je moet naar de toneelschool. Dus ik was wel zoekende in, ik wil wat met dat theater. Of ik wil wat met die podiumkunst. Of ik wil wat met, uiteindelijk blijkt dat dus het vak te zijn van schrijven van dialogen. Zo simpel kun je het eigenlijk zeggen. En dat was tijdens mijn studie werd dat toch wel zo duidelijk. Dat ik dacht van, ik moet gewoon nog een andere kant op. En... Je moet niet vergeten hoe groot de invloed van de tijdgeest is op een generatie. Ik heb altijd gedacht van, je bent helemaal heel zelfstandig, je kiest je eigen weg. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo.
Nee.
Want toen ik afstudeerde, werd echt tegen ons gezegd, ga ervan uit dat niemand van jullie in eerste instantie een baan krijgt.
Een baan krijgt, sorry. Ja.
En dat was ook zo. Niemand van ons had binnen een half jaar werk.
Nee.
Dus heel veel mensen gingen op reis of gingen iets anders. Ze gingen vrijwilligerswerk doen.
Ja.
Gingen alle andere ervaringen opdoen. Dus vanuit die hoek was het natuurlijk helemaal niet zo gek om dan ook een andere opleiding te gaan doen.
Ja, dat zou ze misschien zeggen, ook als je toneel gaat schrijven, van je krijgt er toch geen baan in.
Zeker, dat was nog veel erger.
Juist.
Naar toneel schrijven krijg je al
helemaal geen baan
in. En ik moet ook beamen dat dat niet makkelijk is.
Nee, daarom is het ook zo boeiend om jou te horen zeggen van...
Want je begon met mijn credo is, ik zou er nooit aan beginnen. Het is niet mijn credo, maar het is... Ik vind het goed dat je dat zegt, want het is in zekere zin wel waar. Het is een vak waarvan je eigenlijk zegt als je eraan begint, waar begin je aan? Want het is een vak wat natuurlijk relatief weinig voorkomt.
Ja.
Ik denk ook misschien nog minder dan dichters. Ik denk dat we minder toneelschrijvers hebben dan dichters in Nederland. En het is een vak waarin je moet samenwerken.
Ja.
Dus je bent ontzettend afhankelijk van andere partijen. Wat je bij scenario natuurlijk nog meer hebt. Maar,
ik denk dat we bij ons schrijverscollectief de kneep geen toneel... geen officiële toneel of scenario schrijver verder hebben.
Nee, ik denk dat het klopt dat relatief... Het komt gewoon relatief weinig
heel
voor.
Ja. Wat is het?
Wat is het? Heel letterlijk is het gewoon degene die de dialogen schrijft... of die de woorden schrijft voor de mensen die op het toneel staan.
Ja.
Ik bedoel, dat meer is het niet.
Ja.
Het is...
meer is het niet. De woorden schrijft. Je moet wel iets...
Tuurlijk, het is van belang. Maar ik bedoel, dat is het onderdeel van het hele... Als je kijkt, als je naar een voorstelling gaat... En je zegt, oké, wat is dan het werk van de toneelschrijver? In feite kan je het terugbrengen naar alles wat er op het toneel gezegd wordt.
Mm-hmm.
Dat komt normaal gesproken uit de koker van een toneelschrijver.
Ja.
Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want er zijn ook allerlei voorstellingen die al makend gemaakt worden.
Ja, dan heb je dus een dramatische lijn. Je moet een spanning hebben, een conflict.
Ja.
En je moet dialogen hebben.
Ja, ook daar zijn ongelooflijk veel verschillende visies op. Er is natuurlijk ook... Je kan ook toneel schrijven zonder al te veel conflict. Je kan, er is ook zeker in Nederland een best wel een breed spectrum waarbinnen we ons bewegen in type. Maar ik ben zelf wel echt geïnteresseerd in het conflict, zeg maar. Ja. Ik denk altijd in het hart van het conflict vind je ook het de oplossing.
Ja, het conflict in de zin van ook dat mensen altijd... je bent geloof ik geïnteresseerd in mensen die best een beetje het moeilijk hebben. En kijken hoe ze dan een oplossing kunnen verzinnen voor hun leven.
Ja, ik ben eigenlijk, als ik terugdenk over gods waarom... Hè, van wat is dan steeds mijn drijfveer? Ja. Waarom begin ik steeds? Er zijn natuurlijk zoveel dingen waar je over kan schrijven. Ja. En dan heeft het toch heel vaak te maken met dingen die ik zelf niet begrijp. Dus iets wat een bepaalde manier ver van mij af ligt of lijkt te staan. Mm-hmm. Vooral dat lijkt te staan. Mm-hmm. Het is een wereld die ver van mij afstaat. En ik schrijf me daar echt een weg naartoe.
Ja.
En dat noem ik ook. Dan kom je toch weer bij die ontdekkingsreis. Kom je er ook weer bij dat sociaal-geografische aspect.
Ja, ja.
In dat schrijven, in dat reizen eigenlijk, ja. kom ik erachter. Zoals je dat ook volgens mij met reizen hebt en ook met geografie hebt ervaren. Dat er heel veel overeenkomsten zijn. Ja. Eigenlijk veel meer overeenkomsten tussen de mens dan verschillen.
Ja.
En dat punt is op een bepaald manier ook rustgevend. Want op het moment dat je dus zelf ontdekt, zelfs bij diegene die ik niet begrijp, zijn de overeenkomsten groter dan de verschillen.
Ja.
Dat is natuurlijk een ongelooflijk goede medicijn tegen angst. En een aansporing om je open te blijven stellen.
Eigenlijk een heel mooi uitgangspunt.
Ja.
Om verder te gaan.
Ja, dat is voor mij echt een manier van leven geworden. En ik denk, al zonder schrijven zou ik, weet ik zeker, zou ik me veel minder openstellen. En zou ik veel minder risico nemen. En zou ik veel veiliger leven leiden dan dat ik nu doe.
Ja, veiliger leven.
Ja, veiliger. Ik zou minder risico, ik zou aan sommige dingen gewoon niet aangaan.
Nee. Dus maar je ziet, mensen zoeken als schrijvende en waarmee je kennis maakt, ze komen tot oplossingen.
Ja, ze komen. Wat ik vaak probeer is dat ik laat zien, het proces probeer te doorgronden van waarom gaat het nou eigenlijk mis.
Ja.
Dus dat probeer ik bloot te leggen. Ik zeg wel eens van, eigenlijk begint alles wat ik schrijf, ook die twee romans die ik geschreven heb, beginnen met een kluwe. Als je zegt dat je heel veel draadjes hebt en dan maak je één grote kluwe van. En ja, dan ben je letterlijk de draad kwijt. En wat ik doe in dat schrijven is die draadjes langzaam uit elkaar trekken. En dan zie je gewoon weer de draadjes naast elkaar liggen. Ja. En dus die kluwe is eruit.
Ja.
Maar en dan stop ik. Als ik dat heb gedaan, stop ik. Dus ik begin met een kluwe en ik eindig met draadjes.
Ja.
En dat is bijna altijd ook een open einde. Want het is dan, wat ik eigenlijk zeg is, nou, nu staan jullie personages. Ik heb het allemaal uit elkaar getrokken. Nou, morgen moet je gewoon weer op eigen kracht verder.
Als we het heel praktisch doen, op de moment ben je bezig met momentum.
Ja.
Die kluwe.
Momentum was een, het stuk heb ik een tijd teruggeschreven, maar ik ben inderdaad nu bezig met de bewerking voor film. Dus heel diep er weer mee bezig. En dat speelt zich af in een politieke arena.
Ja.
Nou, ik ben zelden geïnteresseerd in de echte dagelijkse politiek, maar wat gebeurt er aan de achterkant van een regeringskoppel, in dit geval man-vrouw, hij is de regeringsleider en zij is de first lady, zeg maar. En de kluwe die ik in het begin heb, is dat alles eigenlijk mis is. Hij is aan het blunderen, hij staat op het punt van omvallen, de partij wil hem wegstemmen. Merkt ze dat zij heeft hem altijd gesteund, heeft altijd geprobeerd samen op weg, samen dit te doen. Zij ziet dat hem steunen, dat haar ook niet meer gaat lukken. En tot overmaat van ramp komt er ook nog, wat heel vaak in mijn werk gebeurt, een dood personage, komt een ongeboren kind van haar komt haar opzoeken. Die komt haar niet echt opzoeken. Die ziet zij voor het eerste keer. Die loopt eigenlijk haar leven al 10 jaar met haar mee. En die probeert haar eigenlijk een beetje te laten zien hoezeer zij haar eigen verlangens en haar eigen drijfveren begraven heeft omwille van de carrière van haar man. Dus zij wordt, dat is een plaaggeest, kwelgeest bij haar. Dus alles...
dat is de clue.
Dat is de clue. Het is één grote bende eigenlijk.
En dat lost zich langzaam op.
En dat probeer, dan probeer ik langzaam uit elkaar te trekken van wat is hier nou aan de hand? Er zit ook nog een spindokter bij, die ook weer zijn eigen belangen heeft. En dan kom ik tot een punt op het eind waarbij eigenlijk ik probeer neer te leggen van... hoe komt, weet je wel, dat eigenlijk wordt heel helder wordt voor alle partijen. Het is toch vreemd dat sommigen zoveel makkelijker toegang hebben tot dingen dan de anderen. In dit geval gaat het over de man-vrouw verhouding. Mm-hmm. Die kan je natuurlijk overal op veel meer dingen leggen. Niet overal, maar op veel meer. Maar ik geef niet de echte oplossing. Ik zeg alleen, oké, dit is het probleem, het is nu helder. Ja. Je weet nu precies waar je staat. En daar stop ik.
Daar eindigt het ook.
Ja.
Schrijf je altijd alles uit?
Wat bedoel je daarmee?
Nou, er moet gewoon geregisseerd gaan worden.
Ja, ik schrijf zo min mogelijk regieaanwijzingen. Ja. Dus ik ben zeg maar opgevoed als toneelschrijver in de jaren 90.
Ja.
En ons werd eigenlijk ook aangeleerd om zo min mogelijk regieaanwijzingen te schrijven. Om zo open mogelijk te schrijven. Om het vak van schrijven volledig los te halen van het vak van acteren, het vak van regisseren, het vak van vormgeven. Ja. Omdat al die mensen er nog bij
ook,
komen.
Ja, die komen
en je wil stapelen. Hè? Je wil dat iedereen het vorige beter maakt.
Ja.
En als je zelf, is mijn ervaring, als ik zelf een regieachtige schrijfwijze ga toepassen, nou, 9 van de 10 keer wordt het gewoon uitgegooid. Ja. Omdat de regisseur gewoon een beter idee heeft dan ik.
En bemoei je ermee als je gaat kijken op een gegeven moment?
Ja, ik ben er eigenlijk... Eigenlijk ben ik in het schrijven al meestal bezig met de mensen die het ook gaan maken. Of een paar mensen die het gaan maken. Ik schrijf heel graag voor. Acteurs.
Okay.
En dat betekent dat ik vaker voor een acteur schrijf dan voor een regisseur. En ik ben heel vaak al met 1 of 2 van die acteurs in gesprek. Hoeven ze niet allemaal te zijn, maar degene die... ik heb natuurlijk veel met Elsie de Brouw samengewerkt in het verleden. En dan ben ik echt al heel lang daarover aan het spreken. En dan wordt er ook al tussendoor gelezen. Dus ik ben... Dat vloeit in elkaar over.
En hoe komt het dat jij dan rolspeler bezig ben, dus eerder met een speler als met een regisseur.
Omdat uiteindelijk... voor mij de acteur, ik voel me het dichtst bij de acteur, omdat de acteur verwoordt uiteindelijk echt volledig, die belichaamt letterlijk wat ik geschreven heb.
Ja.
Die komt het dichtst bij mijn hoofd. Gewoon. Die maakt zelfs letterlijk zichtbaar wat er in mijn hoofd speelt. En dus die connectie voor mij met een acteur is gigantisch.
Ja. En toch kan die regisseur nog een keertje zeggen strakjes, doet hij ook, doet ze ook.
Ja,
dat kan er wel staan, maar...
Nou, dat kan er wel staan, maar dat komt bij mij niet zo vaak voor. Dat kan gezegd worden en dan ga ik uitleggen waarom het er staat. En als blijkt dat het niet werkt, dus ik ben daar in het begin ook altijd bij, want je schrijft altijd dingen die niet werken.
Ja.
Want je kan het nooit zo precies in je hoofd uitwerken als dat het op het toneel gaat worden. Dus ik zorg altijd dat ik er in het begin veel bij ben. Omdat als dingen niet werken, als ik een acteur zie die ik volledig vertrouw en ik zie dat die het niet voor elkaar krijgt met mijn zinnen, dan zijn mijn zinnen gewoon fout.
Ja.
En dan twijfel ik niet aan die acteur, dan twijfel ik aan mijn zinnen en dan verander ik het.
Ja. Daarom is het ook zo fijn natuurlijk om met zo'n acteur te
werken. Daarom is dat die samenhang, die samenwerking en het vertrouwen ook zo belangrijk. Natuurlijk gebeurt dat niet altijd. Ik heb ook wel stukken geschreven. Zoals Truckstop, wat ik helemaal zonder acteurs en regisseur heb ontwikkeld.
Mm-hmm.
Maar dan ook is het in de fase dat voor de eerste keer ging spelen bij het Mustheater met regisseur Ellen Zipsen, waar ik een ontzettend groot fan van ben.
Mm-hmm.
Is dat gesprek nog wel heel precies. Ja. We gaan er nog wel heel precies lezen. Maar dat stuk was ontwikkeld in een schrijfclub. Dus daar was al zoveel naar gekeken. Ja. Dat was echt uitontwikkeld.
Hey, maar het is wel anders, denk ik, dat je het als voor toneel, voor een film schrijft.
Ja, dat is heel anders. Ik heb niet echt ervaring met... Ik heb een beetje ervaring met from scratch, zeg maar, voor filmschrijven. Omdat ik op een gegeven moment toegevoegd werd aan een team voor een serie. Maar daar was ik echt erbij gekomen voor de dialogen. Dus de hele opzet van de serie, dat hele conceptuele, dat lag helemaal niet bij mij.
Nee.
daar heb ik wel gezien wat een ontzettend groot en ingewikkeld proces het is als je echt van nul een, nou in dit geval een serie, een tiendelige serie wil schrijven. Hoeveel mensen daarbij betrokken zijn. Ja. Daar is de positie van jou als schrijver ook weer heel anders. Het heeft ook voor een groot deel met geld te maken.
Ja, maar ik bedoel ook, je hebt GIF geschreven en dat is een wezen toneelstuk. Ja. En dat wordt dan verfilmd.
Ja.
Wat gebeurt er dan bij jou? In het schrijven?
Ja, dat is een hele goede vraag, want dat was echt een proces. Ik heb ook echt gezegd, ik wil echt dat er iemand mij begeleidt. Want ik zie het als een nieuw vak. Want ik ben natuurlijk zo, zekere zin ook gehecht aan al die woorden. Dat het heel moeilijk is in eerste instantie om ook afstand te doen, om keuzes te maken. Ja. Dus ik heb voor de verfilming gewerkt met Ernie T. Zij is hoofddocent scenario schrijver van de Filmacademie in Amsterdam. Heel ervaren dus. Mm-hmm. En hij heeft mij eigenlijk bij de hand genomen en met mij gesproken. En eerst doorgrond van waar gaat het voor mij echt over? En toen mij allerlei vragen gesteld van dit zijn keuzes. En dit gaat bij film zus en zo. Ja. Om een voorbeeld te geven. Bij film zit je bovenop.
Ja.
Bovenop, je ziet alles. Je kan met één wenkbrauw omhoog kan je een reactie aangeven. Nou, bij toneel gebeurt
juist
het
stilspel,
ook.
Stilspel, hè?
Ja, heel veel stilspel. Maar op het toneel is er een grote groep mensen die er echt veel te ver vandaan zit. Ook maar iets van die nuance te kunnen zien. Ja. Dus ik gebruik in toneel heel veel taal om die nuance over te geven.
Wat je op
een
film kan zien.
Dus het is veel meer een heen en weer. Een herhaling van woorden en ook veel meer met ritme van de taal. Veel abstracter. Op het toneel kun je veel abstracter werken. Nou, bij de film komt dat er allemaal uit. Dus er is heel veel geschrapt.
Ja.
En daarnaast moet je denken van we zien een beeld. En ik ben niet gewend, zoals ik al zei, om een regisseursblik te hebben. Dus om allerlei dingen daaromheen te schrijven.
Nee, maar dat heb je.
Maar voor een film moet je dat.
Ja.
Voor een film wordt je verwacht ook de handelingen op te schrijven. Ook te zeggen, waar begint de scène? Hoe ziet het eruit?
Dus wat je geleerd had bij je opleiding voor toneel, laat dat.
Laat
dat. Die aanwijzingen moest je juist voor film
Moest je bij film er juist bij doen.
Dus dan dat had was ik ook nieuw, hè?
Totaal nieuw. En dan had ik het geluk dat ik net daarvoor mijn eerste roman had geschreven, waar je natuurlijk over een ander vak, nog veel meer moet doen dan bij toneel. Hè? Dan moet je en in het hoofd zitten en in de gedachten en wat je ziet en wat ze vertellen en gewoon alles.
Ja.
Dus dat was een hele goede basis eigenlijk om
anders
te leren
denken. Je bedoelt,
schrijven
voor een boek, in dit geval een roman.
Ja.
Bijvoorbeeld, een van de bekendste romans is Bruidsjurk uit Warschau.
Ja.
Heb je veel meer taal nodig als voor toneel?
Ja, dat is 9. Ik heb het zo uitgerekend. Dat is 9 keer het aantal woorden van flink toneelstuk.
Juist.
Dus alleen dat al.
Ja, ja.
Dus,
je gaf het goed aan, maar in ieder geval, het is een mooi verschil. Hè?
Ja, dat is een
omdat
heel groot verschil.
Omdat jij drie disciplines min of meer beheerst, of helemaal.
Beoefend, dat is heel goed gezegd. Ik voel me denk ik in de kern echt een toneelschrijver. En vanuit het toneelschrijven doe ik het andere.
Ja.
Dus ik blijf in mijn hart denk ik het meest een toneelschrijver.
Ja.
En ik denk ook dat als je naar mijn twee boeken kijkt, dat die ook zeker filmisch geschreven zijn.
En in je hart ben je toneelschrijver, maar in je hart ben je volgens mij ook wel geëngageerd.
Ja, ik ben nieuwsgierig.
Nieuwsgierig.
Ik ben nieuwsgierig. Ik noem mezelf niet echt een hele actueel. Ik vind geëngageerd soms een lastig woord, omdat het zo lijkt over dat het allemaal precies over hier en nu moet gaan.
Nee, maar engagement is
Maar ik ben wel echt betrokken en ik vind het wel echt belangrijk. Ik ben echt geïnteresseerd in, de menselijke maat, in le condition humaine, zoals de Fransen dat zo mooi zeggen. Dus wat betekent het om mens te zijn? Dat vind ik zo bizar interessant. Ja. En dat kun je op alle situaties toepassen.
Om jou gaat het vaak over dat mensen conflict hebben, of in ieder geval het moeilijk hebben.
En vastlopen en eigenlijk ergens in het leven. Ik denk dat iedereen dat wel herkent. Je hebt op een gegeven moment een soort beeld van hoe je leven eruit zal gaan zien ooit.
Ja.
En dan kijk je naar je dagelijks leven en dan zit daar een enorm gat tussen.
Ja.
En wat gebeurt er in dat gat? Dat is eigenlijk wat ik interessant
vind. Gebeurt er in het gat?
Wat gebeurt er in het gat?
Zou een titel kunnen zijn, hè?
Wat gebeurt er in het gat?
Ja.
Ja. En dat vind ik interessant om dat uit te pluizen. En in dat gat kom je ook weer in die kluwen. Hè? Want vaak zitten we in dat gat in een kluwen, dan zijn we het kwijt. We hebben er vaak ook geen daglicht, we zien het allemaal niet. Ja. Dus dat proces is, dat is inderdaad wel waar ik me mee bezig hou.
En Lot, als je dan toneel schrijft, dat vond ik dan zelf ook weer aardig als ik me een beetje in jou verdiept. Dan is het niet alleen maar toneel schrijven gewoon voor de zaal, maar is het ook nogal eens een keer op locatie. Hè? Dat het op locatie kan worden uitgevoerd. Jouw stuk Judas is heb ik begrepen, nogal eens een keer op locatie uitgevoerd.
Ja, dat klopt.
En ook Niemand wacht op je.
Ja, dat was een heel bijzonder project, vond ik.
Ja, vertel.
Dat was op vraag van Madeleine Matze van Matze Theaterproducties in Den Bosch, hier in Brabant dus ook. En dat ging eigenlijk, haar vraag was heel erg, dat was eigenlijk wel mooi. Zij, die had toen de serie Borgen, die ken je misschien wel, die Deense serie over de politica. Heel populair. En was een actrice, José Kuipers, en die had op een gegeven moment op Facebook de oproep gedaan van, waarom hebben wij niet iemand als Borgen in onze politiek? Want daar zou ik direct op stemmen.
Uh-huh.
En Madeleine Matze, die las die post, die zei, ik ga eens met jou praten. Want waarom richten we geen politieke partij op met jou als partijleidster?
Okay.
Het was natuurlijk eigenlijk theatraal bedoeld. En daar kwam een gesprek uit en toen kwam ik er heel snel bij. Van, kunnen we niet iets met dat gegeven? Van dat je eigenlijk, dat was de tijd dat, ik praat over 2018 is uitgekomen. Dus ik denk dat het 2015 ongeveer was dat wij de eerste gesprekken aangingen. Dat eigenlijk de soort enorme politieke desinteresse was. En wij vroegen ons af, hoe kan dat nou toch? En waar ligt nou eigenlijk de verantwoordelijkheid? Ligt die nou bij de burger of bij de politiek? Of hoe zit het nou eigenlijk? Van wie is nou eigenlijk waar verantwoordelijk voor?
Mm-hmm.
Nou, en uit dat project zijn we een aantal keren bij elkaar gekomen. En toen kwam ik met het voorstel om eigenlijk één monoloog te schrijven. Maar dan uit drie delen waarin de actrice van rol verandert.
Ja, dus verder de meer.
Drie, ja. En Madeleine die zei steeds van, ja, maar ik wil zo graag dat gesprek met de mensen aangaan. En hoe kunnen we dat organiseren? En toen kwam het idee, laten we het in de raadzalen gaan spelen.
Ja, dan zit je al dichtbij, hè?
Dan zit je heel dichtbij. Plus heel veel mensen komen helemaal niet in de raadzalen in hun eigen gemeente. Ja. Dus het is ook een goede manier om de burger eens naar de plek te brengen.
Ja.
Waar heel veel besloten wordt, waar je eigenlijk nooit komt. En dat project werd om allerlei redenen uitgesteld. En toen viel het precies samen met de gemeenteraadsverkiezingen dat wij uitkwamen.
Ja.
Nou ja, en dat was natuurlijk een fantastische samenloop. Dus toen is dat in heel veel raadzalen in Nederland is dat toen opgevoerd. En altijd, dat was dus onderdeel van de voorstelling, met een nagesprek. En dat was niet een nagesprek van wij vertellen als makers hoe we het gedaan hebben. Wij modereerden het gesprek tussen het publiek. Dus het publiek ging met elkaar in gesprek naar aanleiding van de voorstelling.
Ja,
en dat werkte
op de goede plek.
Op de goede plek, in de raadzaal, waar het eigenlijk hoort.
Ja, dat is locatietheater in optimale vorm.
Dat je als volk onderling met elkaar over dingen praat. Dus dat was echt een
mooie beleving.
Ja, dat was echt een ontzettend goede combinatie. Ja.
Heel goed. Bij toneel, maar zeker bij film, heb je ook te maken met geluid.
Ja.
Vind ik heel belangrijk.
Zeker.
Ook als kijker en als luisteraar. Dat moet er zeker evenwicht in zijn. Hou je daar rekening mee op een of andere manier? Of word je daarbij betrokken?
Nee, ik hou daar in die zin hetzelfde manier rekening mee als ik altijd doe. Dat je weet dat er nog heel veel ruimte moet zijn voor andere makers.
Andere elementen.
En dat ook iedereen daar zijn eigen artistieke hart in kwijt moet kunnen.
Mm-hmm.
Dus ik schrijf altijd redelijk open en met veel ruimte eromheen.
Ja.
Ik word daar nou niet echt bij betrokken. Ik word wel eens op de hoogte gesteld. Ik ben zelf een hele erg fan van geluid ten opzichte van muziek, zeg maar. Dat laat ik meestal weten. Ik hou meer van geluid in de voorstelling dan van muziek.
Ja.
En dat is ook best wel vaak gebeurd.
Ja, soms is wel bij film natuurlijk en bij Henny van.
Ja, bij film
muziek
is
van
dat
Henny Vriend of van Andrew.
Ja, bij film is dat sowieso. Film en filmmuziek zijn natuurlijk filmen met elkaar verweven. Ja. En in theater daar kun je zoveel mooie dingen. Dus er is eigenlijk bijna ook altijd wel een geluidscompositie ligt er bijna altijd wel onder.
Ja. Dus, dat versterkt het ook. Ja. Hè? Het is natuurlijk een geheel, vooral bij film dan natuurlijk.
En soms hoor je het helemaal niet. Bijvoorbeeld, we hadden monoloog Zus van, lang geleden. Daar hadden we Paul Koek gevraagd om daar een soort geluidsmontage voor te maken. Ja. En wat had hij gedaan? Hij had opnames van ik dacht Jiddische teksten, maar dat weet ik niet 100% zeker nu. Maar in ieder geval opnames van een buitenlandse taal. En die had hij omgekeerd. Dus we zitten hier nu ook met een technicus. Mm. Dit hele gesprek kunnen we ook omgekeerd luisteren. En dan begrijpen we er helemaal niks van. Nee. Want dan versta je natuurlijk niks meer. En dan had hij ook nog eens vertraagd.
Oh.
En dat kwam dus als geluids... band of geluidseffect onder die hele monoloog te liggen. Van het begin tot het eind.
Ja.
Maar bijna niemand hoorde het. Alleen als je het wegliet, viel het op.
Ja, ja.
Dus er zat een soort een onderlaag, een soort toon in die voorstelling. Ja. En een soort, bijna een soort gronding die pas opviel als je hem niet opzette.
Dat is mooi.
Ja, dat vind ik dan zo magistraal. Als je jezelf op die manier eigenlijk ook onhoorbaar durft te maken.
Ja, dat is eigenlijk magisch.
Ik stel me dan voor dat ik teksten schrijf die uiteindelijk niet uitgesproken worden. En dat je daar dan helemaal oké mee bent. Ja. Dat vind ik echt groot.
Dat de woorden die je hebt opgeschreven, die vervliegen zo.
Dat die vervliegen of dat het juist gaat over het weghalen van de woorden.
Ja, heel bijzonder. Als toneelschrijfster en scenario schrijfster, ben je het met mij eens dat dit eigenlijk een publiek gesproken, dat er een onderschatting is van dat...
Onderschatting...
Op het gebied van de credits dan.
In ieder geval ben je veel minder zichtbaar.
Ja.
Je bent minder zichtbaar zonder meer voor het publiek. Je bent vaak ook minder zichtbaar voor de pers.
Ja, dat bedoel ik dan vooral.
En dat is iets waar we, nou in ieder geval toneelschrijf breed, ook wel regelmatig aandacht voor hebben gevraagd. Ik heb wel het idee dat dat aan het veranderen is nu. Dat er veel meer credits en ook veel meer interviews met toneelschrijvers op dit moment plaatsvinden dan een tijd terug.
Hoe komt dat?
Omdat het toneelschrijfvak echt wel volwassenen klinkt een beetje
meer
flauw.
Gewaardeerd
maar in ieder geval meer gewaardeerd, meer zichtbaar is.
Meer zichtbaar, ja.
Denk zeker niet in de laatste plaats, omdat er ook een officiële opleiding voor is gekomen. Die natuurlijk pas in 1995 begonnen is. Dus dat is rijkelijk laat.
Ja.
Als je bedenkt dat er in Amerika mensen voor hun hobby een toneelstuk schrijven.
Ja.
Ik kwam in New York en er schijnen gewoon heel veel mensen als hobby te hebben dat ze 's avonds een toneeltekst schrijven. Omdat toneel natuurlijk zo daar belangrijk is in die stad.
Leeft in die,
dat iedereen denkt, wie weet word ik dadelijk ontdekt op Broadway.
Maar ik denk meteen aan prestatie natuurlijk.
En, maar het betekent dat het dus in het gedachtegoed zit, dat het iets is wat je kunt doen.
Ja.
Nou, dat is in Nederland zo
goed. Billy Wilder die zei van 80%... Een film is pas geslaagd als 80%, voor 80% komt het door de scenario schrijver en voor 20% door de film, door de regisseur. Dat vond ik nogal wat.
Als ze dat
vaker zeggen, dan misschien 50-50 hoor.
Ja, ik weet, het is altijd heel moeilijk om daar percentages op te leggen.
Goed.
Maar je kan wel het principe, tenminste voor mij, het principe is voor mij wel helder op de manier waarop ik schrijf. Hè?
Ja.
In ieder geval de tekst die ik schrijf voor zowel film als voor toneel. Is het fundament waarop je verder bouwt. Als dat fundament niet klopt, tuurlijk kun je nog een best leuk huis plaatsen op een slecht fundament.
Ja.
Maar op een goed fundament bouw je een veel beter huis. En een veel mooier huis. En een veel sterker huis. En een huis wat blijft staan na jaren. En zo zie die metafoor zie ik zelf altijd. Dus als je de toneeltekst als het fundament van je voorstelling ziet, wat natuurlijk alleen maar bij dialoog gedreven toneel is. Hè? Want we hebben natuurlijk heel breed verschillende soorten toneel. Ja. Maar bij dialoog gedreven toneel en film, want daar je hebt ook heel erg veel film zonder woorden.
Ja.
Maar ook daar wordt een scenario voor geschreven, overigens. Dan hangt het. Ik heb natuurlijk wel gemerkt nu bij die verfilming dat script is gewoon 100% de basis voor alles wat ze doen.
Ja.
Iedereen loopt met dat script.
Ja. Alleen ze geven er een beetje andere wending aan soms.
Ja, maar de shooting script, dat wordt helemaal gevolgd. Ja. Hè? Dus er komt nog wel een soort aanpassing tussen het script wat je geschreven hebt en uiteindelijk het script wat gedraaid wordt. Maar dat heeft te maken met dat je locaties nog niet weet.
Ja, ja,
of dat je zegt van ja, god, dit past net beter zo. Ja. Maar dat zijn meer praktische veranderingen. Ja. En dat shooting script is heilig.
Ja.
Dat heeft iedereen en dat moet ook. Want degene die het geluid doet, en ik kan niet ineens zeggen, ja, we hebben iets veranderd. En dan zegt diegene van het geluid, hè, pardon. Dat lijkt me even onhandig. Dus dat is een heel. En dat vond ik zelf echt een magische ervaring. Dus je loopt op die set rond. En ja, je hebt een heel klein, nietsig scènetje geschreven.
Ja.
Letterlijk.
Bijna niets. En dat...
Letterlijk, man loopt het huis uit met een tasje met wijn en kaas erin. Loopt naar zijn auto, doet de achterklep open, zet de kaas en de wijn erin, stapt in en rijdt weg. Dat was de scène.
Ja.
En dan ga je kijken, dan zijn ze daar 3,5 uur mee bezig. En dan staan 25 mensen op de set om dat te filmen.
Ja.
En dat was een van de eerste draaidagen. Dus de eerste keer dat ik zelf op een set kwam, dat er iets verfilmd werd van wat ik geschreven heb.
Ja.
En dan sta je daar en dan valt je mond eigenlijk gewoon open. Want je realiseert
die
je dat.
Ervaring.
Je realiseert je eigenlijk niet dat je die zinnetjes opschrijft.
Dat het dit allemaal voor nodig is.
Dus toen we het gefilmd hadden, toen zei ik dat tegen de regisseuse. En toen moest ze heel hard lachen. Toen zei ze, ja, de volgende keer moet je schrijven, man stapt in de auto en rijdt weg. Weet
Juist.
Je wel? Of man zit in de auto en rijdt weg.
Ja.
Dat scheelt een heleboel. Dus ja, die magie van.
Had nog te veel geschreven.
Nee, deze zei, dit was helemaal perfect. Maar om het effect van een paar dingen bij film, hoeveel tijd en aandacht en energie en geld dat vraagt.
Ja,
ja dat
daarom
dat,
is het ook heel kostbaar. Ja.
Daarom is het heel kostbaar.
En je hebt nou leuk al iets verteld over de film, maar je bent van oorsprong, en de basis is een toneelschrijver.
Ja, klopt.
Zou je ook in die kern iets willen voorlezen uit een stuk waar je nu mee bezig bent?
Ja. Ik lees een heel klein stukje voor uit het stuk Momentum.
Momentum, hè?
Ja. En
waar gaat het over?
Dat is het stuk wat zich afspeelt in dus een politieke arena.
Ja,
en dan, ik laat de achterkant van die arena zien waar dus de regeringsleider. Het is eigenlijk een regeringskoppel. Zo ziet iedereen het ook, die twee. Het is een soort twee-eenheid van mensen die zowel de man als de vrouw zijn politiek actief en bewust. En alleen hij is de gekozen leider. Hij staat op omvallen. Hij is, dat weet zij niet, hij is heeft een half jaar al antidepressiva. Hij maakt de ene blunder naar de andere blunder in het publieke debat, in de politieke arena. En zij en zijn spindokter doen er alles aan om hem overeind te houden. Want zij, in ieder geval zeker voor haar, is haar positie volledig afhankelijk van die van hem. En dat heeft ze eigenlijk niet echt door. Ze heeft altijd gedacht dat ze min of meer, ja, hij was wel gekozen, maar ze stonden daar toch met z'n tweeën.
Mm-hmm.
En gedurende dat stuk gebeurt er van alles. Hè. Ik zei ook nog dat ongeboren kind van haar komt langs. Dus er wordt van alles eigenlijk opengebroken in haar. En op een gegeven moment komt ze er dus achter dat haar positie dus niet is wat ze had gedacht. En daar lees ik een stukje over.
Heel goed.
Als je 20 jaar dag in dag uit bent bezig geweest met maar één doel voor ogen. En je hebt dat doel in zicht. Je kan het bijna aanraken. Niet verder dan een zucht van je vandaan. En dan lijkt het opeens te stoppen. Niet omdat het onbereikbaar is, maar omdat degene met wie je onderweg bent het hoofd laat hangen, de handen van het stuur haalt, de voet van het gaspedaal. En dan blijkt pas jouw probleem. Je bent de bijrijder, de kaartlezer, de navigator, de fourageur. Je bent van alles wat noodzakelijk is, maar je bent in dienst. In dienst van iemand anders. Opeens blijkt er geen sprake meer te zijn van een twee-eenheid. Twee is twee keer één. Twee is één en dan een hele tijd niks en dan nog één. En die laatste één ben jij. En opeens blijkt dat er voor die laatste één grenzen zijn. Gebieden waar je niet heen mag gaan, niet heen kunt gaan. Opeens sta je aan de zijlijn te kijken naar een race waarvan je dacht dat je er onderdeel van was. Maar dat is niet zo. Je moedigt aan. Je schreeuwt de longen uit je lijf. En je moet machteloos toezien hoe die andere één, die één waarvan jij dacht dat hij aan jou vastzat, de wedstrijd verkloot. Opeens voelt het alsof je deel was van een weddenschap en jij hebt op het verkeerde paard gewed. Misschien heb ik een fout gemaakt door op Meinrad te wedden. Misschien had ik op mezelf moeten wedden. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik weiger om daar nu spijt van te hebben.
2 is 1.
2 eenheid blijkt 2 keer 1 te zijn, met een heel veel ruimte tussen de ene 1 en de tweede 1. Ja.
En dat werd gezegd door de vrouw Lot Vekemans, die zegt: ik zou iedereen afraden om toneelschrijver te worden. Dankjewel, Lot.
Graag gedaan.
Uw gastheer was Marco van der Plassen. Geluid Hans Vermeulen. Dit was weer Dichter bij de Schrijver, de podcast van Biblioplus en De Kneep. Techniek Hans Vermeulen. En wil je reageren? Mail naar info@dekneep.nl.